Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeenteleden en gasten hier in de kerk, samen met iedereen die daar buiten met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is in deze dienst is dominee Oskamp uit onze buurgemeente Waverveen. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Vastenhout uit Middelharnis. Dan mag opnieuw de Bijbel opengaan waaruit God tot ons spreekt. Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand en hopen we na afloop van de morgendienst elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Stichting Umoja. De opbrengst zal volledig ten goede komen aan het Wilma-instituut in Mataren. Hier kunnen jongeren en ook ouderen een opleiding volgen, waardoor zij met het te halen diploma voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn voor Stichting Predik het Woord in Hoorn. Zij kunnen daardoor de naam van Jezus Christus delen met ieder die in de omgeving leeft waar dit schaars is. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 17, vers 2 en 7, in de versie van Weerklank. Gehoorzaam aan uw heilig woord blijf ik gedurig op uw wegen. Ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, zo ga ik zonder struikelen voort. Ik roep u aan, Heer, hoog verheven, want gij verhoort, gij antwoordt mij. Wees mij genegen en nabij, gij zult immers niet begeven. Gods woord wijst mij de weg en is de gids voor mijn leven. Dat gaat vergezeld van voortdurend gebed en schuilen bij hem. Dat we ons bij hem thuis voelen en niet meer zonder hem kunnen leven. We zingen vers 2 en 7 van Psalm 17. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 7 en 8. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar, onbenaderbaar licht het gans gedrag, heel het gedrag van de stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt in de versen 7 en 8 van Psalm 33. Stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan en zingen we daarna uit Psalm 143, de versen 2 en 10. Psalm 143, vers 2 en 10, na de lezing van de 10 geboden en de samenvatting zoals de Heer Jezus die ons geleerd heeft. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze geboden samen in een hoofdsom en hij zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente Vrootmoedig was voor de Heer in het gebed en bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, God van hemel en aarde, grote schepper van alle dingen, zo mocht u al bezingen. En dan wijst u ons direct onze plaats als schepselen, door u gemaakt, door u gewild en door u bedoeld om voor u te leven, om uw naam te verheerlijken en om in dat leven het ware geluk te ervaren. Hier en daar moeten we u direct ook belijden dat wij gevallen mensen zijn, van u afgekeerd. En door de zonde leven we aan u voorbij en gaan we vaak tegen u in. En zelfs als we u hebben leren kennen als onze redder en zaligmaker, dan nog zijn we zo geneigd om voor onszelf te leven, onze eigen gang te gaan. Heere, dan bidden wij u, vergeef ons onze zonden, wees ons genadig en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die kwam om in onze plaats te staan, om in onze plaats alle gerechtigheid te vervullen, om ook onze straf te dragen, onze schuld te betalen, om verzoening te brengen door zijn bloed. Heere, wat een onbegrijpelijk wonder is dat. Heere, dat u zo groot bent en zo klein wilde worden om ons te redden. Heere Jezus, u zit aan de rechterhand van uw Vader en u hebt alle macht in hemel en op aarde. Heere, zo bidden wij u dat u ons tot u trekt, dat u ons bij de hand neemt en leidt, dat u ons uw geest geeft om ons in alles te onderwijzen, om u met heel ons hart te leren dienen. Heere, dan danken wij u dat we vanmorgen hier in alle rust en vrijheid samen mogen zijn. Of als we hier niet konden komen, dat we de mogelijkheid hebben om op afstand de dienst mee te beleven. Heere, dan bidden wij u, wees in ons midden. U hebt ons geroepen, genodigd. En dan bidden wij u dat u ons ook zo aanraakt en tot ons hart spreekt, dat uw woorden binnenkomen. Heere, wat hebben we dat nodig? Voedsel voor de ziel, voor de reis, voor de pelgrimsreis, om versterkt te worden, maar ook om steeds weer de juiste weg gewezen te krijgen. Anders dwalen we zo gauw van u af en dwalen we maar wat rond. Heere, dank u wel dat u ons dit nog geeft. Als we zien wie wij zijn en in wat voor land we leven, waarin zoveel mensen zijn die u de rug hebben toegekeerd, waarin ook zoveel verscheurdheid en verdeeldheid is in uw kerk, Heere, dan moet u beleiden dat we het helemaal niet verdienen dat u naar ons omziet. En toch, Heere, we kunnen niet zonder, we hebben u zo nodig. Breng ons terug bij u, breng ons bij elkaar. En wilt u doorgaan met uw werk, wil de kandelaar van uw woord niet weren, maar laat uw woord met kracht verkondigd worden, omdat vele mensen tot u getrokken worden en dichter bij u mogen komen. Heere, wij bidden u voor hen die niet zo kunnen samenkomen als wij, die in gebieden leven waar het verboden is om in u te geloven, om u te dienen. We bidden u voor hen die vervolgd en verdrukt worden, wees ook hen nabij, bescherm hen en zegen hen, stel hen tot de zegen. Wij bidden u zegen de verkondiging hier en overal in deze wereld, tot aan het uiterste van de aarde, opdat vele mensen tot u zullen komen. Heere, zo bidden wij u dat u zo in ons midden bent vanmorgen en dat niets ons zal hinderen. Dat we in alle rust zo bijeen mogen zijn En dat we in alle concentratie ons mogen richten op uw woord. Dat het ons hart en leven raken mag. Dat het ons verder helpt. Heer, en wilt u dan ook geven wat we daarin heel persoonlijk ook nodig hebben. U weet van onze zorgen en vragen, van verdriet en worstelingen en aanvechtingen. Heer, wil daarin ook leiden en de weg wijzen. Maar ook als we op het verkeerde spoor zitten, en ons dan terugroepen en terecht wijzen. Heer, mogen we in alles uw liefde opmerken. Dat het uw verlangen is. Dat er niemand verloren zal gaan, maar dat we alle tot kennis van u mogen komen. Heer, wilt u zo een goede en een gezegende dienst geven voor jong en oud. Wees ook met de kinderen. Dat ze het ook mogen begrijpen. En boven alles mogen bemerken dat u er bent. Dat u leeft, dat u spreekt. En dat u ook hen roept. En niets liever wil dat ze al jong u zullen leren kennen en dienen. En met u mogen leven. Heere, zo bidden wij u dit alles. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen met u lezen uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16. Daarvan de eerste 13 versen. Bij mij staat daarboven David door Samuel tot koning gezalfd. 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. Dan lezen we het woord van God als volgt in 1 Samuel 16 vanaf vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga weg. Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Sama voorbij gaan, maar hij zei: de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. En Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zij die de woorden van God horen en bewaren. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte 1 Samuel 16. Daarvan het 7e vers. Ik lees het nogmaals. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet wat aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ik heb over de preek geschreven, wie is de man naar Gods hart? En we kijken daarbij in de eerste plaats naar onze hartstochten. In de tweede plaats naar het hart van God. En het derde punt is hartelijk leren kijken. Dus onze hartstochten, het hart van God en hartelijk leren kijken. Maar voordat we daarbij stil gaan staan, gaan we eerst met elkaar zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 89. Een psalm die ook zingt over David, de gezalfde. We zingen daarvan de verzen 9 en 10. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Ja, dat is een beetje een oud woord, maar het wil zeggen dat God daarvoor gezorgd heeft en voor zal zorgen. En vers 10, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. Nou, dat lazen we ook al in ons schriftgedeelte, dat de geest van de Heere vaardig werd over David vanaf de dag dat hij gezalfd werd. En dat is ook de belofte voor de gezalfde van de Heere. Psalm 89, vers 9 en 10. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is de man naar Gods hart? Nou zegt u misschien, daar kunnen we wel kort over zijn, want dat zegt de Bijbel heel duidelijk. David, een man naar Gods hart. En dat is natuurlijk zo. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. En we kunnen die vraag ook zo stellen. Wie is de man of de vrouw naar Gods hart? Hoe moet iemand zijn? En wanneer is iemand zo dat van hem of haar gezegd kan worden dat hij naar Gods hart is? En daar gaat het vanmorgen ook over. Het heeft te maken met wie God zelf is. En met hoe Hij naar ons kijkt. Kijken, jongens en meisjes, jongelui. Misschien ben je op vakantie geweest. En wat heb je dan gezien in de vakantie? Vaak als je ergens naar op vakantie gaat, dan ga je dingen opzoeken, bezichtigen. Bijzonderheden vaak, toch? Soms dingen die je echt gezien moet hebben volgens anderen. Belangrijke monumenten of bijzondere landschappen. Of, nou, het kan van alles wezen. Veel mensen gaan op vakantie naar de bergen. Bergen die ook niet alleen imposant zijn om te zien. Zo hoog, zo groot, maar ook mooi om op te klimmen en dan geweldig ver om je heen te kunnen kijken. Gouden stranden, grote kastelen misschien. En als je ooit naar Afrika geweest bent, dan moet je de Big Five toch wel gezien hebben. Die grote dieren van Afrika. En als je echt een wereldreiziger bent, dan wil je alle 7 wereldwonderen misschien wel gezien hebben. Nou, zo zitten wij mensen toch in elkaar. We willen graag wat zien. Wat bijzonders zien. Iets wat boven het gewone uitsteekt. En zo is het in het gewone leven toch ook. We kijken vaak naar wat opvalt. Wat in het oog valt. We zijn onder de indruk van grote huizen. Van snelle auto's bijvoorbeeld. En als we naar elkaar kijken, zijn meisjes misschien onder de indruk van stoere jongens. En jongens misschien van knappe meisjes. En ja, zo zijn we maar bezig met kijken om ons heen. Maar bij al dat kijken gaat het vaak alleen maar om de buitenkant. Om dat wat aanspreekt, dat wat aantrekt, dat wat de zinnen prikkelt. En de vraag is, wil God dat? Is dat zoals God het bedoeld heeft? En dan wordt het vanmorgen heel duidelijk uit het Bijbelgedeelte dat dat niet zo is. Dat wij ons niet moeten blind staren op de buitenkant van de dingen. Op het zichtbare, op het indrukwekkende bijvoorbeeld. Nee, Gods woord waarschuwt daartegen. Je kunt je zo vergissen. De kern van de dingen gaat dan aan je voorbij. En dan zie je niet wat je zien moet. Hoe dan wel? En daar gaat het vanmorgen over. Hoe kijkt God en hoe wil Hij dat wij leren kijken? Laten we naar het gedeelte gaan. Het eerste punt is onze hartstochten. Gemeente, Saul was de koning, de eerste koning van het volk Israël. Een koning naar het hart van het volk. Het volk wilde een koning hebben. Tegen de zin van Samuel, die zich gepasseerd voelde. Tegen de wil ook van God, die zelf de koning van zijn volk wil zijn. Maar het volk zette door en God zei tegen Samuel dat hij Saul tot koning moest zalven. Saul, een indrukwekkende persoon, groot van gestalte, hij stak met kop en schouders boven de rest van het volk uit. Indrukwekkende man. Daar kun je wat van verwachten, toch? Maar ja, als je dan de geschiedenis gaat kijken, wie Saul is als koning, dan valt dat tegen. Zeker in geestelijk opzicht. Saul gaat heel gauw en gemakkelijk zijn eigen gang en luistert niet of niet voldoende naar de Heere. Hij is ongehoorzaam. Hij vertrouwt niet op de Heere. De vraag is of hij diep in zijn hart de Heere echt kent en dient. In ieder geval, als koning, ja, is hij niet de man naar Gods hart, niet de man die Israël op het goede spoor leiden kan. En vanwege zijn ongehoorzaamheid heeft de Heere hem verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. En dan zou je kunnen zeggen, ja, nou is toch wel duidelijk voor het volk, dat koningschap, dat is eigenlijk niks. Komt niks van terecht. De Heere God had hiermee Israël een spiegel voor kunnen houden en kunnen zeggen, nu is het mooi geweest, jullie hebben gezien, een koning, dat wordt toch niks. En nu gaan we weer terug naar hoe het was voor die tijd. Maar dat doet de Heere ook niet. Nee, de Heere gaat door op het spoor. Ergens is het toch ook, ja, iets wat deel uitmaakt van zijn plan. Hoe tegenstrijdig dat soms ook kan lijken. Menselijke keuzes die tegen de wil van God ingaan, kunnen soms uiteindelijk toch ook een plek krijgen in Gods plan. Dat is het wonderlijke van hoe God werkt in deze wereld, in deze gevallen wereld. Hij kan onze fouten gebruiken. Dat wil niet zeggen dat hij ze daarmee goedkeurt of achteraf goedkeurt. Nee, zeker niet. Maar het wil wel zeggen dat God ondanks ons toch zijn weg gaat en zijn plannen uitvoert. En zo geeft de Heere aan Samuel de opdracht een nieuwe koning te gaan zalven. De Heere gaat een nieuw begin maken. Een nieuw begin aan het koningschap. En daarmee, ja, vervult hij ook in zekere zin de belofte die hij ooit gedaan had aan de stam van Juda. Dat uit de stam van Juda de koning zou voortkomen. De grote koning zou voortkomen. Saul kwam uit de stam van Benjamin. Maar nu moet Samuel naar Juda gaan. Naar Isaï. En hij moet een van de zonen van Isaï tot koning gaan zalven. De Heer zegt er niet bij wie, welke van de zonen het zal zijn. Dat zal hij duidelijk maken op het moment zelf. Maar het is wel heel mooi hoe dat daar beschreven staat in dat eerste vers. Ga op weg, ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. De Heer had al een koning gezien onder de zonen van Isaï. Terwijl die zonen natuurlijk geen koning waren, geen van hen. Maar de Heere, die ziet meer. Hij zag al een koning voordat er een koning was. Bijzonder. En uiteindelijk zal die koning David zijn, de herdersjongen. En uiteindelijk zal die koning de voorvader zijn van de grote koning, de zoon van God, Jezus Christus, die de zoon van David genoemd wordt. Dus ook daarin maakt God een nieuw begin, niet alleen met het koningshuis van Israël, maar ook met de redding van Israël. Niet alleen door David, die het volk zal verlossen van de Filistijnen, maar veel meer nog en veel later nog, door die grote zoon van David, die zijn volk zal redden van hun zonde. De Heere gaat door, ondanks al het menselijk falen en tekort en de menselijke zonde. Wat een troost is dat. Dat het God niet uit de hand loopt. Misschien ook wel in je eigen leven. Dat je denkt van ik heb het zo verknoeid. Er kan nooit meer wat worden. Maar ja, dat zou zo zijn als je naar jezelf kijkt en het van jezelf zou verwachten. Maar dan mogen we toch zien dat de Heere machtiger is. En dat Hij zelfs in een situatie waar je zelf geen gat meer in ziet, Hij nog wel iets kan beginnen. Ja, zo gaat Samuel op weg. Na eerst nog wat tegengesputterd te hebben, want hij denkt bij zichzelf, ja, wat gaat er nu gebeuren als ik een koning ga zalven? En Saul komt het te weten, nou, dan ziet het er niet best voor me uit. Samuel, die weet wel een beetje hoe Saul tegenwoordig in elkaar zit. Hij is toch wel op zijn hoede voor Saul, hoewel Saul altijd grote eerbied had gehad voor Samuel. Maar Samuel vertrouwt dat toch niet. Maar de Heere geeft ook daarin een oplossing. Samuel mag naar Bethlehem gaan om een offer te brengen, zodat niets argwaan hoeft te wekken. En zo komt Samuel bij Isaï, die waarschijnlijk een van de oudsten van de stad is, van het dorp. En ja, hij zegt dat hij een offer komt brengen. En hij wil de genodigden ook heiligen voor dat offer, voor die offermaaltijd. En als hij daarmee bezig is, dan zal hij gelijk uitkijken naar een koning onder de zonen van Isaï. De Heere zal het hem bekendmaken. En zo komen de zonen van Isaï langs Samuel, één voor één. En als dan die eerste komt, he, Eliab, dan denkt Samuel, zo lezen we in de tekst, of zo lezen we daarvoor de tekst, he, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Eliab, de oudste, de eerstgeborene. Ja toch, die heeft toch een streepje voor, zo is het toch onder het volk Israël, de eerstgeborene die telt toch voor twee. Dus die zal het zeker zijn. En bovendien, uit het vervolg blijkt dat hij ja, hoog van gestalte is. Dat hij toch een aanzienlijke persoon is. En dat met Saul in zijn achterhoofd, denkt Samuel wellicht, nou, misschien is dit dan de koning. Nee, hij zegt zelfs, vast en zeker is deze voor de Heere zijn gezalfde. Hij gaat er zomaar stilzwijgend vanuit, dit moet hem natuurlijk zijn. Maar dan luidt het woord van de Heere dat hij het niet is. Dat hij hem verworpen heeft zelfs. Nou, dat klinkt in onze oren misschien wel heel, heel scherp. Maar dan is het wel belangrijk om het goed te lezen. Verworpen kan in onze ogen, in onze oren klinken alsof Eliab voor de Heere helemaal niets betekent, dat hij geen enkele kans maakt bij God, dat hij een verworpen persoon is, dat hij ja eigenlijk door God niet gewild is. Maar dan gaan we te ver, want het gaat hier puur om het koningschap. En dat wordt ook wel duidelijk in vers 9 en in vers 8 ook al, dat de Heere zegt, ook deze heeft hij hem niet uitgekozen, heb ik niet uitgekozen. Dus dat verworpen zijn of worden, zoals dat in vers 7 staat, is eigenlijk precies hetzelfde als niet uitgekozen zijn voor het koningschap. Hij wordt afgewezen. Ja, zo worden in het leven zoveel mensen afgewezen. En allemaal maken we dat wel eens mee, misschien wel vaker, hè, dat je afgewezen wordt. Bij een sollicitatie bijvoorbeeld. Ja, er kan er uiteindelijk maar één het worden. En dan ben je het niet. Ja, dat kan natuurlijk moeilijk zijn. als je erop gehoopt had, en dan moet je dat accepteren. Maar hier is het de Heere die kiest, en de zonen van Isaïe weten daar ook verder niks van, dus in die zin hoeven ze zich niet afgewezen te voelen. Maar wat wel duidelijk is, dat de Heere kiest en dat hij anders kiest dan wij geneigd zijn te denken. En dat is wat Samuel ook te horen krijgt. Hij wordt daarin gecorrigeerd door de Heere zelf. Nota bene Samuel, de profeet. Wat kijkt hij menselijk? Hem is niets menselijks vreemd. Hij gaat ook af wat in de wereld telt in zijn dagen. Het eerstgeboorterecht. Dat was voor hem een sterk argument. En ook de persoon, hoe die eruit zag. Ja, zo is het vandaag de dag toch ook vaak. En wij christenen zijn daarin ook niet beter, denk ik. Dat we zo geneigd zijn om menselijk te kijken. Zo naar de buitenkant kijken en op de eerste indruk afgaan en denken van nou, dat is wat of dat is helemaal niks. Maar schijn kan bedriegen. En dat komt omdat wij in ons kijken zo gemakkelijk geleid worden door onze hartstochten. Dingen die ons bezighouden, beroeren. En onze zintuigen worden daar vaak door geleid. Mensen zien ook wat ze willen zien vaak. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Ben je er ook wel eens tegen aangelopen? Dat je achteraf had moeten zeggen, ja, ik heb het helemaal verkeerd gezien. Ik ben te snel geweest in mijn oordeel. Ik heb te oppervlakkig gekeken. Maar soms ook dat je bemerkt bij jezelf, ja, mijn manier van kijken is ook niet zoals het hoort. Wat laat ik me daarin soms leiden door, ja, die hartstochten die van binnen in mij zitten. Van Gods woord ook voor waarschuwd. Als dingen van genot en eerzucht en hebzucht, die zomaar een rol kunnen spelen in het kiezen van iets, van iemand misschien, of het afwijzen. Dat je toch uit bent op je eigen voordeel, of dat je er iets in ziet omdat het je zelf zo aantrekt. Ja, dat wordt wel duidelijk uit wat de Heer tegen Samuel zegt. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar laat ons leiden door onze zintuigen. En wij kijken met dat wat er in ons hart leeft. Maar de Heere ziet het hart aan. De Heere kijkt blijkbaar anders. Ze komen tot het tweede. Het hart van God. Want Samuel die moet gecorrigeerd worden, zeiden we. Omdat hij zo menselijk gekeken heeft. Met zijn ogen naar de buitenkant. Zo gerekend heeft met zijn eigen gedachten, maar niet met Gods gedachten. De Heere ziet het hart aan, staat er. Je kunt ook vertalen, de Heere ziet met het hart. Allebei is mogelijk en allebei is ook waar, denk ik. Ik denk dat we ze naast elkaar kunnen laten staan en allebei kunnen meenemen. Dus naar het hart zien en met het hart zien. Van hart tot hart, zou je kunnen zeggen. Hij let niet zo op de buitenkant. Hij let op de binnenkant. Hij kijkt naar de kern van het wezen, naar wat er leeft in het hart. Een geestelijke manier van kijken. Ja, wie is de man naar Gods hart? Daar proef je dat al in, hè? Dan is er sprake van een verbinding van hart tot hart. Dat is wat God zoekt. Hij kijkt naar het hart en wat daarin leeft. Dat is wie iemand werkelijk is. Wie je diep van binnen bent. Wie je bent voor Gods aangezicht. Wat er diep in je hart leeft. Of er verbinding is met God. Of je hem kent en dient en liefhebt. Dat is wat telt bij God. Zo ziet hij het hart aan, maar hij kijkt ook met het hart. Hij ziet meer. Hij ziet niet alleen wat er is, maar ook wat er zijn kan. Wat hij erin ziet, wat hij ervan kan en wil maken. Zoals een kunstenaar iets kan zien in een houtstronk, waarvan je denkt, nou, brandhout, niks mee te beginnen. Maar die kunstenaar, die ziet er iets in. En die maakt er iets van. En zo kijkt God ook naar ons mensen. Hij ziet iets in ons en hij wil er ook iets van maken. En zo heeft hij iets gezien in David. En wil hij hem tot koning maken. Zo kijkt God. Ja, dan zeg je bij jezelf, ja, maar kunnen wij dan ook zo kijken? Wij zijn toch maar mensen. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat leren? Wij zijn toch geen hartenkenners? Ons hart is misleid. Hoe kunnen wij ooit op die manier kijken, leren kijken? Nou, dan is het nodig om uit een andere bron te gaan putten. Dat we niet geleid worden door onze zintuigen en onze hartstochten, maar dat we leren putten uit de bron van God zelf, uit zijn woord en geleid worden door zijn geest. Zo wil hij onze ogen openen, om anders te gaan zien, om meer te gaan zien. Om dat te gaan zien dat er werkelijk is en er werkelijk toe doet. Dan leert hij in de eerste plaats jezelf zien, in je eigen hart te kijken, eerlijk voor jezelf te worden. Leert hij je hart te zien zoals God het ziet en wat daarin leeft. Aan zonde, vuilheid, verdorvenheid, zelfzucht. God wil onze ogen openen om eerlijk te worden voor onszelf, om dat ook aan hem te belijden, om hem daarin te erkennen. Wat is dat nodig, gemeente? Als we onszelf niet kennen, kennen we God dan wel? Ja, zeg je, ik ken mezelf wel. Weet u het zeker? Dan heb je ongetwijfeld ook iets gezien van die vuiligheid die er sinds de zondeval in ons mensen woont. Als dat niet zo is, dan heb je nog niet diep genoeg gekeken. En als je het wel gezien hebt, en dan hoop ik dat je het niet weggestopt hebt. En dat je het niet verhult door je mooier voor te doen dan je bent. Voor jezelf, voor anderen, voor God. Maar dat je het eerlijk aan hem belijdt en zegt, zo ben ik nu, Heere God. En ja, eigenlijk wist u het al lang. Maar nu zie ik er ook iets van. Wees mij genadig, Heere. Vergeef mij mijn zonde. Vernieuw mij door de kracht van uw Heilige Geest. Maar als de Geest van God je ogen opent, dan mag je ook in het hart van God kijken. Leren kijken wat daar leeft. Wie hij is in zijn diepste wezen. Zo maakt God zich bekend in zijn woord. Hij laat daarin zien wie hij is door wat hij doet en door wat hij zegt. Kun je hem in het hart leren kijken? Dat hij een God is die ons op het oog heeft, die ons gewild heeft, die ons behoud op het oog heeft. Die ons geluk op het oog heeft, het ware, het eeuwige geluk, de zaligheid. Die God die niet wil dat enige van ons verloren zullen gaan, maar tot bekering zullen komen en zalig zullen worden. Die God die er zoveel, ja alles voor over heeft gehad en heeft om ons te redden, die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft, het liefste wat hij had voor ons overgegeven heeft. Dat is wat Gods geest ons laat zien. Die onbegrijpelijke genade en liefde van God. In het bijzonder in zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. die in eigen persoon de liefde van God, zijn genade, laat zien voor het verlorene. Jezus Christus, van wie geschreven staat dat hij in de schoot van de Vader is, aan het hart van de Vader ligt. Als er één is die het hart van God kent, dan is het zijn Zoon wel, de Heer Jezus Christus. Als het één is die het ons kan laten zien en heeft laten zien, dan is hij het wel. Door in deze wereld te komen. Ja, en door ook te kiezen. Hoe dan? Nou, hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Het verachten. Het zwakke. Het arme. In het bijzonder hen zocht hij op. Om hen op te richten. Maar aan hoogmoedigen ging hij voorbij. Dat is wat er in Gods hart leeft. En met dat hart kijkt hij naar ons. En dat is wat hij ons ook leren wil. Daarom zegt de Vader ook van de Zoon: hoort hem, luister naar hem, laat je door hem leiden. Hij is het die je ogen openen kan. Hij is het die op de juiste weg leiden kan. En zo komen we tot het laatste, gemeente, dat hartelijk leren kijken. Hè? Dat leren kijken met je hart. Als je mag gaan zien dat je eigen hart zo duister is en dat je het licht van God zo nodig hebt. En dat je in dat hart van God die zuiverheid mag opmerken. Die ontferming. Maar ook die soevereiniteit. Dat hij kiest zoals hij wil. En dat hij erboven staat. En dat hij mag kiezen zoals hij wil. Dan leer je het ook aan hem over te geven. Dan word je afhankelijk van hem, toch? Dan kun je niet zomaar even denken van het zal wel zus zijn of het zal wel zo zijn. Nee, dan leer je bidden: Heere, wat denkt u ervan? Wat vindt u ervan? Wat is uw wil? En dan mag je van de Heer Jezus leren om in liefde te kijken naar de mensen om je heen. Ja, zo moet Samuel een koning zalven uit die zonen van Isaï. En zo zijn er inmiddels 7 zonen aan hem voorbij gegaan. En ze zijn het allemaal niet. Hè, wat vreemd. Alle 7 zonen die daar zijn, zijn langsgekomen, maar de Heer heeft steeds gezegd, die is het ook niet. Verwarrend. Heb je 7 zonen? Ja, een getal van de volheid. En daar zit er nog niet eens een koning bij. Samuel begrijpt het niet en hij vraagt aan Isaï: zijn dit al uw zonen? Nee, zegt Isaï, er is er nog wel één. Ja, die is nog jong, die past op de schapen. David, beminde, betekent zijn naam. Maar misschien is hij meer een onbeminde. Zo de jongste, een beetje een nakomertje misschien. Ja, als je 7 zonen gehad hebt, dan is nummer 80 zoiets als spuit 11. En die is goed genoeg om op de schapen te passen, die telt nog niet helemaal mee. Die is nog klein, de anderen kijken er op neer. Samuel zegt: roep hem ook, want zonder hem kunnen we niet beginnen. Ze moeten er allemaal bij zijn. En als David dan komt bij Samuel, dan zegt de Heer: deze is het. Juist deze. De jongste, die nauwelijks in tel was. Misschien een beetje te vergelijken met Jozef, die door zijn broers veracht en gehaat werd, al zat dat nog een stukje dieper natuurlijk. Maar ook Jozef was door de Heere in zekere zin uitgekozen om koning, onderkoning van Egypte te worden, om zijn volk te redden. En hier is het David. Ja, de Heer gaat vaak deze weg. Hij kiest niet uit wat voor de hand ligt. Hij koos Jacob en niet Esau, die toch de eerstgeborene was. En het gaat vaak door de onmogelijkheden heen, zoals de onvruchtbaarheid van Sara en Rebecca, of althans het feit dat zij geen kinderen kregen lange tijd. Als door een wonder werd er iemand geboren. Zo gaat de Heer niet de weg van de vanzelfsprekendheid, maar zijn eigen weg. Zijn soevereine weg. En hier is het David, de jongste, de schaapherder. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. Ja, dan verbaas je, zo staat het in vers 12, dat er dan toch weer van die uiterlijke dingen van David beschreven worden. Is dat dan toch wat telt? Of is dat misschien juist wat het nog extra vreemd maakt? Dat je zegt van ja, dat zijn toch geen kenmerken van een koning. Dat is toch niet iets van om onder de indruk te raken. Hoe het ook zij, David is zoals hij is en misschien ook wel een beetje een buitenbeentje, rossig. Dat is toch niet zoals de mensen in het Midden-Oosten doorgaans uitzien. Misschien werd hij wel een beetje gediscrimineerd om hoe hij eruit zag, wie zal het zeggen. Zoals vandaag dan ook zomaar kan zijn. Maar de Heer had juist hem op het oog. Hij wilde hem tot koning maken. Hij had in hem al de koning gezien, zo zagen we. Hij is de man naar Gods hart. Waarom? Ja, want David weten we dat hij de Heere diende. Dat hij de Heere kende. David zingt er ook van als herder. De Heere is mijn herder. Maar hij zal niets ontbreken. De Heere is mijn herder. Hij wist zich een schaap van God. En tegelijkertijd was hij als een herder voor de schapen. En zo zou hij als een herder het volk van Israël mogen gaan leiden. Maar de Heer ziet het hart aan. Hij kende het hart van David, omdat David zijn hart kende. En dat was wat telde. En dat is wat nog steeds telt. Dat is wat je tot een man of een vrouw naar Gods hart maakt. Als je hem kent. Als je hem dient en liefhebt, hem zoekt, hem volgt. Dat is wat de Heer in David ziet. En gemeente, zien wij dat ook in elkaar? Is dat ook waar we op gericht zijn in elkaar? Bij elkaar, dat je zegt van ja, het gaat niet om het uiterlijk, het gaat niet om de prestaties van iemand. Het gaat me zelfs niet om het karakter van iemand. Nee, het belangrijkste is dat iemand de Heere kent en dient. Dat maakt tot broeders en zusters. Dat geeft herkenning. Dat brengt een werkelijke band, een liefdeband. Broeders van hetzelfde huis. Dat maakt één. En gemeente, zo is het toch ook als je jezelf leert kennen. Als je jezelf leert zien met Gods ogen, dan heb je ook niks meer om je te verheffen boven een ander. Dan heb je ook niks meer om een ander te oordelen. Als je steunt op Gods genade, dan kan het niet anders. Of je kunt alleen nog maar vanuit die genade, vanuit dat hart van God, naar elkaar omzien. Toch? Zo moet het toch zijn? Dat is wat God wil, dat is zoals God kijkt. En wat ziet hij in ons mensen, in ons verloren mensen, ziet hij toch dat beeld van hemzelf. En hij ziet er iets in, want hij wil dat beeld weer vernieuwen. Is dat ook ons verlangen voor elkaar, gemeente? Dat we van elkaar verlangen dat het beeld van God weer hersteld wordt en mag schitteren in ons leven. Dat is waar het om gaat. Dan hoef je elkaar niet meer af te wijzen om wat dan ook. Want als je een ander afwijst, dan wijs je ook jezelf af. Als je een ander afwijst, dan wijs je de genade af. En dan wijs je Gods genade voor jezelf af. Nee, Gods woord leert ons anders. anders te kijken, anders te kiezen. We lezen daar iets van in de eerste Korinthebrief. Het arme, het onedele, het zwakke heeft God uitverkoren om het sterke en het edele en het rijke te beschamen. De arme van deze wereld om rijk te zijn in God. Zo kiest God om van niets iets te maken en om van iets niets te maken. Van mensen die wat zijn in eigen oog, maakt hij niets, opdat ze geheel van hem afhankelijk leren worden. En van hen die afhankelijk zijn van hem, maakt hij iets, kan hij iets maken, kan hij iets beginnen. Hij schenkt hen zijn geest om in hen te wonen, om hen te vernieuwen, om hen te doen groeien en bloeien en vrucht te doen dragen. Dat is de weg van God. En zo was het ook hier bij David, als de Heer hem zalft met een oliehoorn. Saul is vanuit een kruik gezalfd, een breekbare kruik. David vanuit een hoorn, die veel sterker is. Een belofte van een eeuwig koningshuis. En de geest van de Heer werd vaardig over David, vanaf die dag en voortaan. Dat is wat God doet. Dat is wat God geeft. Gemeente, daarvan moeten we het hebben. En die geest wil ons in alle waarheid leiden, zodat we kijken met de ogen van God. En zodat we kiezen door zijn geest geleid. Zodat we lief hebben met heel ons hart, zoals de Heer Jezus Christus ons lief heeft gehad. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 139. En daarvan het eerste en het laatste vers. Niets is op uw majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 1 en 14. gemeente, laten we danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, dank u wel voor uw woord, voor het onderwijs vanuit uw woord, waarin u toch ook laat zien dat u anders bent dan wij mensen, anders kijkt en dat u ons dat ook leren wil. Heere, dank u wel daarvoor, dat u ons de spiegel voorhoudt, dat u ons de weg wijst en dat u ons uw geest wil geven om ons daarin te leiden, om dat in ons te werken. Heere, geef dat we onszelf leren kennen, voor het eerst echt eerlijk worden voor onszelf, of ja, steeds meer gaan zien wie we zelf zijn en tegelijkertijd ook steeds meer mogen gaan zien wie u bent, in uw genade en ontferming. Heere, geef dat we mogen leven uit het geloof, mogen leven van uw genade, en dat het ook door mag werken in ons leven, in de manier waarop we in het leven staan, in de manier waarop we naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. Heere, gedenk zo uw gemeente hier ter plaatse, wilt u doorgaan met uw werk en al het werk dat gedaan mag worden ook zegenen. Zegen de broeders van de kerkenraad, wil hen ook vervullen met uw Heilige Geest. Zegen alle die een taak hebben. Heer, geef dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u, met liefde, blijdschap. Heer, ontferm u over de gemeente. Wees met alle die het moeilijk hebben. Wees met hen die eenzaam zijn. Met hen die vermoeid door het leven gaan. Die te maken hebben met teleurstellingen. Heer, wat kunnen veel dingen zijn die het leven moeilijk en zwaar maken. Heer, wilt u hen kracht geven. Het juiste zicht geven. Het juiste perspectief. De goede gedachten ook om ons niet door moedeloosheid te neer te laten drukken, maar te mogen zien op u en op uw woord, op uw belofte. Heere, wees met hen die langdurig ziek zijn, die niet of nauwelijks uitzicht hebben op genezing. Wees met hen die verzorgd moeten worden, met hen die revalideren, maar ook met hen die om zieke en zwakke mensen heen staan, mantelzorgers, die vaak ook een zware taak hebben, wilt u hen ondersteunen. Heere, wees zo met een ieder van ons. Met, ook als we misschien weer aan het werk gaan, of aan het werk zijn, en als de kinderen weer naar school gaan, Heere, wilt u dan daarvoor ook alles geven wat nodig is. Wilt u kracht en wijsheid geven, gezondheid, moed, toewijding. Heere, we bidden u voor het onderwijs, voor alle die onderwijs mogen geven. Dat ze dat mogen doen vanuit het geloof, vanuit de liefde en daarin ook een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen en de jongeren. Heere, wilt u het christelijke onderwijs ook zegenen en tot zegen laten zijn. Heer, wij danken u als we gezond en wel van vakantie mochten terugkeren. Of we bidden u voor hen die wellicht nog met vakantie zijn of nog gaan. Wilt u hen beschermen en bewaren. Laat het een goede tijd zijn, tot uw eer ook. En ook om nieuwe moed en kracht op te doen. Wees met hen die niet op vakantie konden of kunnen gaan. Heere, geef dat zij ook ja, thuis in de omstandigheden waarin zij verkeren iets mogen ervaren van de rust en de vrede die u kunt geven onder alle omstandigheden. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder ook voor de zustergemeente in Mataren, die ook gevraagd heeft om te bidden. Heere, wij bidden voor hen als ze voedsel uitdelen aan getroffen mensen, dat het tot zegen mag zijn. Heer, wilt u ook onder hen zijn met mensen die in rouw zijn, die ziek zijn. Geef dat we als gemeente ook daarin met hen meeleven en voor hen mogen bidden. Leid ons daarin. Heer, wilt u ook zijn als er daar plannen zijn om een nieuw kerkgebouw te bouwen. Wilt u daarin ook wijsheid geven om die plannen verder uit te werken. Wilt u zijn met hen die daar nog steeds getroffen worden door de laatste overstromingen en vernielingen. Wilt u over hen ontfermen, de hulp die geboden wordt, ook zegenen. En wilt u ook daar doorgaan met uw werk. Heer, laat zo uw koninkrijk gebouwd worden en wil vele mensen tot u trekken en laat er getuigenis van uitgaan. Daar, maar ook op andere plaatsen in de wereld. Heer, wil het zegenen. We denken in het bijzonder ook aan uw volk Israël. Gedenk het naar uw belofte, te midden van de moeilijke omstandigheden, het geweld, de haat. Heer, wilt u nog een oplossing geven? Maar we beseffen dat de diepste oplossing gelegen is in het kennen van u, Heer Jezus Christus. Dat bidden wij dan voor uw volk en voor de volken van rondom. Dat ze mogen buigen voor Koning Jezus, de Vredevorst. Heer, wil zo uw belofte vervullen aan uw volk en ook daarin uw rijk doen komen. Heer, gedenk al die volken die te maken hebben met oorlog en geweld. Te maken hebben met rampen en ziekte, met honger en armoede, met onrecht en onderdrukking. Heere, ontferm u over deze wereld en zegen alles wat gedaan wordt om hulp te bieden, om tot oplossingen te komen. Heere, zo bidden wij u voor onze eigen overheid. Wilt u wijsheid geven, maar ook afhankelijkheid van u, om het beste te zoeken voor ons volk. En in de eerste plaats uw naam te eren. Gedenk zo ons koningshuis. Wil ook hen gedenken en gebruiken tot uw eer. Heer, geef dat ze u mogen zoeken en met u zullen leven. Heer, zo bidden wij u dat u doorgaat met uw werk. En dan bidden wij ook dat u ons... Onze inspanningen daarin ook gebruikt en wil zegenen, maar ook dat u het verkeerde wegneemt. Ook uit deze dienst, alles wat niet was naar uw wil, wil het genadig vergeven. We willen het goede zegenen en vrucht laten dragen. Ga zo met ons deze dag, geef ons een gezegende zondag, ook vanavond een gezegende dienst. Heren, wij bidden en danken u dit alles. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere uw gave te geven voor kerkbeheer en het Wilma Trainingsinstituut in Mataren. U kunt uw gave in de collectezak doen of thuis overmaken. Van harte aanbevolen. En wij gaan tot slot zingen uit Psalm 86, het bekende zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Thank you. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.